Hi. Ja, ik sta. Dus gaan we zitten.
Kan beginnen, hè? Verwachten jullie nog mensen? Of niet? Er komt niemand meer. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Allemaal van harte welkom weer. Ik kom er wel niet tussendoor, hè? Mooi. Zullen we gaan beginnen? Is dat goed? Iedereen heeft al een beetje koffie en thee en zo? Ja. Kijk, mooi. Welkom allemaal vanavond weer. De derde avond van de Bijbelstudie van Marcus. Mooi. Ik wil de avond beginnen met jullie. En dan geef ik daarna het woord aan Theo. Ik heb met jullie mee samen gewoon een stukje Marcus straks doorgelezen natuurlijk. En toen ik bij het stukje was over Jezus die de zee kalmeert, moest ik denken aan wat Theo zei. Hij zei, die Jehovah's getuigen had hij het over, die geloven eigenlijk niet dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus God is. En dat is eigenlijk gek, zegt hij, want als je de Bijbel doorleest, bijna op iedere pagina kom je het tegen. En toen ik dit stukje las, dacht ik, ja, inderdaad. Dat stukje eindigt dan, hè, dat Jezus de storm stilt en dan zeggen de discipelen die in de boot zijn, die zeggen dan, en zij vreesden met grote vrezen en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dat is een beetje een vraag van, wie is hij nou toch? Maar toen ik daar dan zat te denken, en als je met Marcus bezig bent, dan ben je toch wel een beetje dingen te vergelijken, die twee verhalen die dan naast elkaar staan, dan denk je van, nee, zit daar een parallel in of niet, hè? Want dat krijgen we dan aangeleerd, dat proberen we een beetje te doen. En toen ik dit zo las, dacht ik, maar volgens mij zit hier ook wel een parallel in. Veel verder terug in de Bijbel. Ergens in Genesis. En ik wil het stukje lezen, jullie kennen het vast wel. Staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde. En God zei, dat is dan vers 6. Laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En toen ik dan dat stukje las waar ik het over had, daar staat dan, en er stak een harde windstormwind op en de golven sloegen over in het schip zodat het er vol liep. En hij wakker geworden bestrafte de wind en hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En zij vreesden met grote vrezen en zei tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen ik die vraag nog eens las, dacht ik, het is bijna geen vraag meer, het is bijna een retorische vraag. Waar gaat het over? Iemand die in helemaal in het begin van de schepping sprak en de zee maakte. En deze man die opstaat en tegen de wind en de zee spreekt, het is God zelf, het is Gods eigen zoon. Denk ik dat die parallel ons wil leren. Dus dat vond ik mooi, dat je door die trucjes bijna te leren van hoe lees je dat nou, dat je zulke mooie dingen kunt lezen. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Ik vind het steeds mooier boek hoor, dat Marcus. En als je het één keer onverschillig doorleest, denk je, ah, er staan gewoon feitjes in. Maar er zit zoveel meer in, al die parallellen. En het is bijna een puzzel bijna, waar je mee kan puzzelen. Dat vind ik zo mooi dat God niet ons een lijstje met feitjes gegeven heeft. Van ik ben God, dit is mijn zoon. Maar dat hij dat in poëzie geschreven heeft, in zo'n mooie taal, dat je het kan blijven lezen. En dat je het nog dieper neerdaalt in je, dan alleen in je verstand. Nou goed, dat vond ik mooi, dus ik dacht, laat ik dat delen. Dan stel ik voor dat we samen bidden en dat we verder gaan met Marcus. Ja? Heere God, lieve Vader in de hemel, ik wil u bedanken dat we hier zo met z'n allen samen mogen zijn. Ik wil u bedanken dat u uw woord gegeven heeft en dat we daarin mogen studeren, dat we daarin mogen zoeken en puzzelen. En dat we steeds weer tot ontdekking mogen komen, Heer, dat u een goed God bent, dat u vol liefde bent. En dat we soms ook die herontdekkingen, dat zo diep in ons hart weer mag landen. Dat we daar zo weer blij van mogen worden. Heer, dank u wel dat u daar ook literatuur voor geeft en allemaal andere mooie dingen. Dank u wel dat u ook ons aan elkaar geeft, dat we van elkaar mogen leren. Dank u wel dat u wijze mensen geeft die Bijbel bestuderen en ons daar ook weer mee mogen leren. Dank u wel dat we zo steeds meer mogen ontdekken wie u, Heer Jezus, bent. En daar wil ik u bidden of u ook met uw geest vanavond zo bij ons wilt zijn. Dat we ook meer mogen ontdekken wie u bent. En dat we uw naam groot mogen maken. En dat we vreugde mogen beleven aan wie u bent. In de naam van de Heer Jezus bidden we dat. Amen.
Nou, dat was een mooie inleiding. Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor deze avond. Ja, maar wat je zei was ook wel heel... Wat je zei ook heel goed. Dat je zei... Je leert nou meer lezen wat een evangelie is. Nou, dat is de bedoeling eigenlijk van deze avonden. Dat we handvatten aangeven waardoor je zegt, oké, ik lees nu wat anders. Hè. We gaan die hoofdstukken die we aan het rooster staan, gaan we een beetje langs. En dan lees ik er wat uit voor. Een paar stukjes. En dan denken we daarover. Beginnen we in Marcus 5. Beginnen bij het begin. Dus het is geschreven aan mensen die in Rome woonden. In ieder geval zeer waarschijnlijk Rome, in ieder geval Italië. Grotendeels ervan onder Romeinse, Griekse invloed. In tijden dat de kerk verdrukt is. Hè? Dat moeten we allemaal in de gaten houden. Dat is de achtergrond. Vers 8. Want hij had tot hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, wat is je naam? En hij zei tot hem, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij je niet buiten het land zou zenden. Nu was er bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden. En ze smeekten hem al dus, zend ons in de varkens, omdat we daarin gaan. En Jezus liet het hen toe. En de onreine geesten gingen uit de man, gingen in de varkens... En de kudde stortte zich van de stijlt in de zee. Ongeveer 2000. En zij verdronken in de zee. Nou, je zou zeggen, niet echt diervriendelijk, hè? Maar waarom wordt dit zo? Waarom laat de Heer Jezus dit zo toe? De Heer Jezus laat dit toe, dat zij in die varkens... En dat die varkens... Waarom? Nou, we moeten niet vergeten, misschien goed om te weten... dat bezetenheid in de oudheid... En nog in bepaalde culturen niet zo negatief was. Men zag een heleboel mensen die bezeten waren als zijnde, die zijn heel dicht bij God. Ze doen er heel gek en ze schreeuwen, is onverstaanbaar. Maar als ze daar iemand naast zetten, heb je eigenlijk een orakel.
Ga je wonen, heb je, ik heb bijvoorbeeld een man die praat met 6 demonen. En daar zien mensen tegenop, dan noem je een djinn.
Ja.
Dat is een ander geestelijk wezen, die kunnen ook goed zijn. Volgens hun. En dat is heel normaal als je daar binnenkomt, dat hij dan daarmee praat. En daar hebben mensen gezag voor, inderdaad.
Ja, inderdaad, goed dat je het zegt. Ja. Afrikaanse cultuur hebben dat ook. Daar is de priester of de priesteres die helemaal in extase raakt en helemaal wordt met ontzag bekeken. In Tibetaanse cultuur is het ook. Dus er waren heel veel mensen die zeiden dat bezetenheid, dat is nog niet zo slecht hoor. Het is wel een beetje eng, maar het is wel. En de Heer Jezus laat hier toe. Dat die demonen zichzelf openbaren en eigenlijk laten zien wat ze doen. Namelijk gewoon van de ravijn afstorten naar beneden in de zee en verdrinken. En dat is eigenlijk wat de Jezus laat zien, toelaat wat er gebeurt. Hij laat zien dat die demonen gewoon jou kapot willen maken. Zoals een oud spreekwoord zegt, de duivel belooft een hoop, geeft een beetje en maakt alles kapot. En uiteindelijk is dat ook degene... Maar het lijkt wel eens onschuldig. Zeker voor de Grieken en de Romeinen waren dat mensen die wel, nou ja, misschien wel eens de waarheid konden zeggen. Orakels, wat dichter bij de andere wezens waren. Maar deze geschiedenis laat eigenlijk zien wat de demonen eigenlijk doen. Dat is mensen kapot maken. En in de eerste Korinthebrief, dan zegt Paulus dat demonen echt te maken hebben met de afgoden. Dus als je de afgoden dient, Zeus, Afrodites, Isis en al die goden die er waren, Mithradis, eigenlijk zitten de demonen achter. Dus in zijn oude tempel gaan waar aanbeden werd, daar kon je ook invloed krijgen van demonen. En dat is natuurlijk nog steeds zo, hè? Het is met het occulte, komt dan binnen. Wij hoeven daar ook niet zo heel erg bang voor te zijn, tenzij je bewust, heel bewust met occulte dingen gaat omgaan. Vorige keer over gehad, geloof ik ook, hè? Dat mensen dat wel eens doende invloed op je kan hebben. Maar hier worden de ware natuur van de demonen eigenlijk geopenbaard. Volgende geschiedenis.
Nee.
Ja, ja.
Dat is misschien niet zo belangrijk, maar je vindt dan wel die onreine geesten. Die zijn dus in die varkens gegaan. Dat het versmeekt is om.
Ja.
Hebben ze toen ook bedacht van nu waren ze.
Ja.
En waren ze toen weg?
Ja, dat weet ik ook niet.
Nee. Maar zijn ze toch
weg? Nee, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Kunnen ze het
denken? Nou, weet je wat het is? Er staat heel weinig in de Bijbel over Satan en de molen. Heel weinig. En heel veel over de Jezus. En ik denk ook dat wij er maar aan moeten houden. Er staat gewoon heel weinig over de boze. En dat moeten we ook gewoon zo houden. Al die kennis over de boze, daar worden wij niet slimmer van, en wijzer van, en vrolijker van. We moeten denk ik, hè? Ja, Janneke, wat vind jij? Ik hoorde jou ja zeggen.
Ja, nee, ja, ik heb het afgelopen jaar dus ook een woordstudie naar gedaan inderdaad, van Satan, hoe dat terugkomt in de Bijbel. En eigenlijk hoor je dat het heel weinig is.
Heel weinig.
En het gaat echt om het licht.
Het gaat om het licht, ja. Precies zoals jij het zegt.
Ja, denk aan, ik weet niet of jullie die boeken kennen van Tolkien. En daar wordt ook, zeg maar, het zijn twee ja, tovenaars, of in ieder geval Gandalf en Saruman. En Saruman is dat dan door, die verdiept zich helemaal in het kwade. En die wordt er ook door gegrepen. Dan klinkt ook eigenlijk de waarschuwing al door van, richt je niet, verdiep je niet in de kunsten van de boze, want je wordt er eerder door gegrepen dan dat je er inzicht in hebt. En dat vind ik ook wel instructief voor dit deel. Dat je wel allerlei demonen gaat identificeren en bedenken dat je die kunt uitwerpen.
Ja. Ja, en er zijn mensen die zijn er gespecialiseerd met occulte dingen en dat moet je ook al laten. Die weten dat gewoon. Als wij gewone mensen moeten daar met een boog omheen lopen. En ook niet te veel, weet je, niet te veel over nadenken en zo. De Bijbel gaat het over het licht, over het leven, over de Heer Jezus. Ja. Nou, dat is, vind ik ook. En ik hoor sommige cursussen, er wordt een rondnaming cursus gegeven over de Heilige Geest. En het gaat over Lucifer voor en Lucifer na. En mensen worden daar ook heel naar van en angstig van. En het is helemaal niet goed. Helemaal niet te veel eergeven. Nee, gaan we vanavond ook niet doen. Hierna komt de geschiedenis van Jairus dochtertje en een bloedvloeiende vrouw. De aparte geschiedenis, hè? Jullie hebben hem ook gelezen, hè? Er kwam even de overste van de synagoge, vers 22, Jairus geheten. En toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte hem dringend aldus: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, omdat ze behouden wordt en leeft. En hij ging met hem weg. En een grote menigte volgde hem en drong tegen hem op. En dan wordt de geschiedenis eigenlijk onderbroken. Een intermezzo. Een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen. En alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden had, maar veel er achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achter en raakte zijn kleed aan. Dit is natuurlijk helemaal fout, hè? Dit is een onreine vrouw volgens de wet. Een vrouw die ongesteld is, die is onrein. Die zou in feite gewoon sowieso niet in een menigte mogen zijn en mannen aanraken, want die worden daar onrein van. Dat was echt verboden. Zij ging dus in een menigte staan en raakte zelfs de Heer Jezus aan, bewust. Dus alles wat de wet verbiedt, wat doet zij. En terstond droogde de bron van haar bloeding op en ze merkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan. Keerde zich om in een menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En de discipelen zeiden tot hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En u zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. De vrouw nu bang en bevend, daar ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor hem neer en zei hem de hele waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, wees genezen van uw kwaal. En dan begaat de geschiedenis, wordt weer opgepakt, die eerste waar we mee bezig waren. Terwijl hij nog sprak, kwamen er van de oosten van de synagogen, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Dan slaan we een paar versen over. Vers 41, en greep de hand van het kind, zei tot haar, Talita kum, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En er stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar. 12 jaar, dat getal lazen we net ook, hè? Vrouw is ook 12 jaar, toch? Vind ik nog goed? Ja. 12 jaar staat er 25. Dus waarom nou zo'n rare geschiedenis? Waarom nou zo? Hij gaat naar een overste van de synagoge. Nou, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, degene die het meeste recht had op de Messias. Je zou kunnen zeggen, het Sanhedrin, de raad in Jeruzalem, dat was politiek, dat was macht, dat was familie. Maar een oosten, de synagoge, dat was echt de leider die door iedereen herkend werd als gelovig. Daar gaat hij naartoe, maar hij komt er niet aan. Het lukt niet. Dan heb je tussendoor dus die vrouw, die helemaal zondigde tegen de wet. Fout was, wordt genezen. En dan pakt hij die draad weer op met de oosten van de synagoge. En kindje wordt genezen. Nou, zie je daar een lijn in? Eigenlijk mag je natuurlijk nooit de schrift zo uitleggen. Eigenlijk mag je alleen voorbeelden uitleggen aan de hand van woorden van de Heer Jezus zelf en brieven van Paulus, Petrus enzovoort. Dus kun je dit uitleggen, kun je hier een parallel in zien in wat Paulus zegt in Romeinen 19 en 11. Ik zal je helpen. Nou, dat is flauw om te vragen, hè? Zo bedoel ik het niet, maar probeer het interactief. Wat Paulus, ja, jij wil zeggen.
Dan gaat hij naar de heiden toe en dan komt hij later weer terug naar de
Joden. Juist, juist. Het heil kwam naar de Joden. Ja. De Joden hebben het niet gegrepen. Ja. Er komt tussendoor, het heil gaat naar de heidenen. Als die tijd voorbij is, gaat hij terug naar het Joodse volk, maar dan komt de genezing. Die parallel. Dat staat erin. En Romeinen 19 en 11, is dat de theoretische uitleg van. Bijzonder, hè? Dat het daar al staat. Elke keer als er zoiets staat, zo plus, min, plus, in dit geval ook weer, hè, dan heeft dat een betekenis gewoon. Er zit er een betekenis in. Ik kan nog wat zeggen hierover. Dat is in dat er in het leven van die vrouw twee fases zijn. Een fase dat ze genezen is. En een fase dat ze hoort, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Twee verschillende momenten. En wat zit daartussen? Dat ze beleidt dat ze hem kent. Ik bedoel ook dit. Wat deze vrouw wilde, was een geheime gelovige zijn. En dat snap ik heel goed. En dat snapte de eerste lezers van de Marcus Evangelie ook heel goed. Want als jij leeft in een tijd waarin christenen verdrukt worden, waarin je leven christenen het moeilijk hebben, dan zeg je eigenlijk, weet je, ik geloof, maar ik zeg het tegen niemand. Ik hou het echt voor mezelf. Laat mij gewoon in stilte geloven, de God weet het, en ik hou mijn mond dicht, dan komt niemand erachter. Gewoon privé. En wat uit deze geschiedenis blijkt, je bent wel genezen, maar de Jezus zegt tegen jou, wie heeft me aangeraakt? Hij wijst jou niet aan,
Hij zegt niet van jij hebt mij aangeraakt, wist ik eerst best natuurlijk. Maar hij zegt gewoon wie heeft mij aangeraakt. En hij wacht eigenlijk op je openbare belijdenis. En pas als je openbare belijdenis er is, op dat moment zegt die dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dan pas. En het gekke is, het hele rare is, dat je, hoewel we niet in tijden van verdrukking leven, op de Veluwe ook een heleboel geheime gelovigen hebt. Een heleboel geheime gelovigen. Ik sprak een tijdje geleden een vrouw en die was echt, echt christen. En ze zei van ja, mijn man heeft het er nooit over. Maar laatst waren we naar een begrafenis. En het ging echt over naar de hemel gaan. En ik zei tegen hem, na de begrafenis, hoe zit het dan met jou? En hij zei, met mij is het goed. En dat is de enige keer in zijn heel zijn leven dat hij over geloof gesproken heeft. Moet je nagaan. Er zijn dus heel veel mensen op de Veluwe die zeggen, ja, ik geloof wel, maar dat is privé. Ik zeg dat niet tegen een ander. Ik verschuil me achter woorden als, het moet je maar gegeven zijn en je moet maar afwachten en ik houd het voor mezelf enzovoort. Ik houd het voor mezelf. En zij, als je geheime gelovige bent, dan moet ik een beetje hier gaan staan, hè? Want dan versta je er niks van. Hè? Okay. Als je een geheime gelovige bent, zo zegt Marcus, dan hoor je nooit die woorden, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En het is ook zo. Vraag het maar aan die mensen. Weet jij zeker, je zegt dat je gelooft, hè? Weet je zeker dat je kind van God bent? Nee, dat weten ze niet. Weet je zeker dat je geloof je behouden heeft? Nee, dat weet ik niet zeker. Kan je gaan in vrede? Nee, dat kan ik ook niet. Pas als je belijdenis is gekomen, als je er vooruit komt. Als je gewoon zegt, nou, dit is er in mijn leven gebeurd. Dit is gewoon gebeurd in mijn leven. En het hoeft geen hele grote theologische epistel te zijn. Maar gewoon zeggen wat er in jouw leven gebeurd is. En dat God jou genezen heeft. En dan hoor jij die stem, die zekerheid van God. Dochter, gaat heen in vrede. Je geloof heeft je behouden. Herkennen jullie dit een beetje of niet? Bij mensen om je heen?
Ja, heel veel in de familie en de achtergrond en de woordspijt. En ja, heel veel mensen die gaan gebukt onder die onzekerheid.
Ja.
Er zijn dan verschillende ooms van mij die overleden zijn. En altijd het hele leven in de kerk gezeten. Maar nooit een belijdenis inderdaad. En ook, die gaan ook met een vraagteken, met graf in.
Ja.
Dus geen troost. Het is alleen van, ja, in de hopen.
In de hopen.
Van het eeuwige leven. Want het is heel triest.
Ja.
Maar ze hebben ook heel veel angst. Angst voor de dood en zo. Maar
ja.
Ze worden eigenlijk elke zondag toch een soort van tegengehouden door de prediking.
Ja.
Want ja, het moet je gegeven worden. Je kan het niet zomaar eventjes beleiden en aanpakken.
Nee.
Ja, ik vind dat heel triest.
Terwijl het best kan dat deze mensen van binnen gewoon genezen zijn. Hè?
Ja. Dat denk ik ook, ja.
Behouden zijn, hè?
Ja, ja, ja. Ja,
maar alle zekerheid missen.
Ja, klopt. Daar hou ik mij ook wel aan vast, aan die gedachte. Dat ze worden tegengehouden, ze zullen het nooit durven beleiden. Maar diep in hun, en aan hun leven kun je dat soms ook zien, dat ze eigenlijk gewoon het nieuwe leven kennen. Maar ja,
ja.
Ze durven het niet uitspreken. Maar dan denk ik, nou, daar staan ze wel opgetekend boven. Zo,
ja.
Dat geloof ik dan.
En
maar,
ze hebben inderdaad nooit de stem gehoord, dochter, zoon. Nee. Gelooft u, behouden geen vrede. Ja, zie je echt drie fases. Genezen, openbare belijdenis en dan de zekerheid. Bijzonder, hè? Dat gold natuurlijk voor de christenen.
Ik heb meegemaakt dat wel in die, bij jou uit de gemeente, zou ik wel zeggen. Maar die zei van, als ze er nog een zeker is, dan zeg ik, wat staat er erbij? Ik zeg, king en broodgeliet zal ooit zijn. Of zo.
Ja, ja.
Ja. Maar een paar keer had ik wel eerst contact mee, dus zei die gelijk zo. Maar ik bedoel, ik had een paar keer al gehad. En ik ook gewoon een beetje op stand, want ik kon merken dat het een gelovige vrouw was.
Ja.
Ik kon gewoon merken. En ze zei, kind, je hebt groot geliefd, ik zal ooit verzinnen.
Nou ja, goed. Hebben ze wel een weg geholpen.
De reden is... Ik denk, ze heeft wel de laatste tijd gewoon om gelovige vrouw te praten.
Nou, zie. Dat is toch prima, toch? Heb je het goed gedaan.
Ja, dat is in de wijk dan worden, die eerder weer contact
hebben. Ja.
Ik denk dan bij die mensen die dan niet zeker weten, maar waarvan ik dan wel denk van ja, die zijn het gewoon. Dan denk ik altijd bij mezelf als mens, als die straks komen in de hemel, dan denk ik, oh, het was ook voor mij.
Ja.
Ja. Dat ze ongeveer de eerste 100 jaar van de eeuwigheid nodig hebben om te beseffen dat het ook voor hun was.
Ja.
En dan kunnen ze.
Nou, ze hebben de tijd, hè, dan, hè? Ja, dus dat is wel
fijn.
Ja, maar het is jammer dat je het hier niet hoort.
Ja,
hè?
Precies.
Dat is natuurlijk ook jammer.
Precies.
Dat je hier die zekerheid mist.
Ja, daarom zijn ze ook al, als ze zijn allemaal zo geheim, ze praten er niet over. Dat is al zo moeilijk. Ja, dan kunnen ze het ook niet doorgeven.
Ja, nou, je zou dit gedeelte, gaat erover, hè? Apart, hè? Dat toch heel veel dingen die wij noemen.
Heffen nog wat bezet. We zetten ook niet meer. Heffen nog wat bezet.
Ja.
Heeft hij nog wat bezet?
Ja.
Wil ze van een ander horen of hij nog wat.
Ja. Ja. De ziektes, heb ik vorige keer ook gezegd, worden in de ogen van mensen. Werd dat heel vaak gecombineerd met zonde. Men dacht als je ziek bent, is dat God. Die jou straft, dat dacht men, dat is niet zo natuurlijk. Maar de ziektes zijn wel beeld van zonde. Dus melaatsheid is een beeld van een afschuwelijke zonde waar niemand mee te maken wil hebben. Ik heb het één keertje meegemaakt, toen heb ik ook in gefaald, want ik was niet zoals de Jezus, duidelijk. Er was iemand die vroeg mij, er woont iemand, ik kom net uit de gevangenis voor 7 maanden, die zit erg in de put. Wil jij naar hem toe gaan en wil jij een gesprek met hem hebben? En nou, heb ik gedaan. Ben wel naartoe gegaan. En toen ben ik daar geweest. En ik heb niks gepolst. Ik heb niks gevraagd. Maar die man zei, ja, ik heb 7 maanden in de gevangenis gezeten, want ik had heel veel kinderporno in mijn bezit. Oeh. En ik heb zelf kleinkinderen. En ik had al moeite om hem mijn hand te geven toen ik wegging. Ik denk, oh, moord en zo, dat snap ik allemaal wel. Diefstal snap ik ook. Maar kinderporno, nee, dat snap ik wel. Daar kijk je niet op neer. En ook geen spijt van hebben, hè? Geen spijt. Gewoon zeggen, ja, was voor een onderzoek en zo. En de rechter wou me niet geloven, ja. En denk, ja, zo iemand, dat is een beeld van de melaatse. De hele maatschappij zegt, zei hij ook. Hij had de ramen ook dichtgeplakt vanwege de buurt. De hele buurt wist het. Ik kon het niet over mijn hart brengen om er nog een keer naartoe te gaan. Ik kon me er niet overheen zetten. En dan zie je dat de Rees dat wel doet. De Rees gaat naar zo'n persoon toe en raakt hem aan. En ik dacht later, pas door me doorgedrongen, ik heb dat niet gekund. Ik heb dat niet. En de Rees geeft erin wel het voorbeeld. Raakt zelfs de melaatse aan. Iemand die. Dus melaatsheid is beeld van iemand die echt door de maatschappij wordt uitgestoten vanwege een zonde. Dat zijn er ook niet veel natuurlijk. Een blinde is iemand die God niet kan zien. Een dove is iemand die God niet kan horen. Een verlamde is iemand die echt absoluut niet in staat is om een wandel te doen naar Gods gedachten. En een bloedvloeiende vrouw is dus iets wat je niet ziet. Hè? Die vrouw heeft gewoon de kleren aan en dat zie je niet. Dat merk je niet, die loopt gewoon over straat, er is niks aan de hand. Maar het kost al die kleine zondes, zeg maar, kost er alle kracht. Ze wordt er heel moe van, ze wordt er slap van. Het put haar lichamelijk helemaal uit. Dat zijn al die zondes in ons leven, die kleine dingetjes die ons helemaal uitputten enzovoort. We kunnen gewoon over straat, niemand ziet iets aan ons. Maar onze kracht, dat willen halen allemaal weg. En de Jezus geneest dat ook. Dus allemaal verschillende soorten mensen, verschillende soorten zondaars die bij de Heer Jezus komen. En die door hem genezen worden. Het zijn allemaal beelden van. Snap je het een beetje? Ja, een beetje tuttige vraag nou, hè, wat ik nou zeg. Dan staat er weer bij, en hij gebood, vers 43, hij gebood hem dringend dat niemand dit te weten zou komen. Nou, de vorige keer waren er ook vragen over. En ik vind dat ook moeilijk. Ik heb dat opgezocht, even in de tussentijd. Want ik ben niet wijs, maar ik heb wel wijze boeken thuis. Dat scheelt, hè? Dat scheelt zoveel. En één boek zei, die had zich daar een hele paar pagina per hoofdstuk aan gewijd. Er zijn een heleboel verschillende uitleggen daarvoor. Uiteindelijk is het dat ze niet mochten vertellen, maar tijdelijk. Want het is tot hoofdstuk 9 vers 13. Daarna vind je het niet meer terug. En het zijn dingen die we nu wel weten, dus we weten het nu. Dus dat is niet voor altijd dat ze mond moesten houden. Want het staat in de Bijbel, hè? Je kunt het lezen. reden zou kunnen zijn dat er Jezus eigenlijk bezig was in de bediening kleine groepjes. En dat als hij, als alles bekend zou worden, dat er ontzettend veel mensen zouden komen en dat zijn bediening verstoord zou worden. Dat was ook zo, maar dat lees ook ergens. Hè. Ze konden niet bij hem komen, want het kon niet bij hem. De deur was vol, ze konden niet benaderen, want het was een grote menigte. Hij moest naar een andere stad enzovoort. Ander aspect ook, dat in deze fase van zijn bediening hij nog in het noorden van Israël was. En geen aandacht wou trekken van de Romeinse overheid. Want dan zou zijn dienst, zou waarschijnlijk zijn dienst al verstoord worden door aanvallen door de Romeinse overheid. Hij wil eigenlijk gewoon rondgaan, individueel mensen genezen, spreken, het woord brengen in kleine groepjes, voordat hij helemaal de aandacht zou trekken van Jeruzalem en van de Romeinse overheid. Dat zou de redenen kunnen zijn dat dit er vaak staat, hij stond niet toe dat ze het verder vertelden. En van de demonen stond hij het sowieso niet toe, want hij wilde niet dat zij iets zou over hem zouden vertellen. Want als zij iets demonen gaan over hem, dat wilde hij sowieso niet. Hij wilde het horen uit de mond van mensen en niet uit de mond van demonen. Dus dit is een beetje, maar consequent is het niet. En na hoofdstuk 9, vers 13, vind je het ook nergens meer. Dus helemaal weten we het ook niet.
Het is ook wel een beetje raar in die zin van dat iedereen bedrijft er al om dat kind. Hè? Dus iedereen is een rebbenroer. En dat zou toch raar zijn. Als dat kind, dan zie je dat kind ineens lopen. En dan,
ja.
Dat is toch wel een getuigenis op zich.
Ja.
Van wat Jezus doet.
Ja.
Dus, ja. Of ik nou wel wat vertel of niet vertel. De feiten spreken van zich.
Ja. Ja, en we moeten altijd weten dat de Jezus. Om het simpel te zeggen, we hebben de Heer niet in onze achterzak. We kunnen niet alles van hem verklaren. Hij staat ver boven ons. Hè? Het is de Heere, Jezus, de Zoon van God, de Messias. We kunnen daar met respect en bewondering en soms ook met verwondering naar kijken. Zeggen van nou, helemaal snappen doen we het niet, maar wij aanbidden. En ik denk dat we dat altijd vast moeten houden. Ik denk dat het moment komt dat wij denken, nou snap ik het precies, zijn wij onze plaats kwijt, denk ik. Er blijft altijd wel een stukje bij van wie is hij toch? En waarom is dat gezegd? Je kunt het naar blijven zoeken, maar je blijft wel boven ons staan. Ook in dit soort dingen gewoon. Dat er soms dingen gebeuren waarvan we zeggen, ja, nou, ik had het anders gedaan, maar dat is gelukkig maar dat hij nu doet zoals wij het willen. Dat,
ja, dat is natuurlijk inderdaad zo. Op het moment dat ik gewoon begrijp ben ik zelf voor.
Ja. Er blijft altijd verwondering. Ja, en dat moet ook zo houden. Dan komt die geschiedenis van Herodes.
En die 12 jaar dan, omdat het terugkomt, is daar niks mee?
Nou, beiden was het, hè. Het was die 12-jarige vrouw en een dochtertje, hè. Ja. Ja, weet ik niet. Ik hou nooit zo heel erg van die getallen leren. Sommigen maken overal getallen van 12 jaar. Zou dan 12 stammen zijn en de 12-jarige van de oude, 12 oudsten.
Dat allebei genoemd, ja.
Ja, het zal een betekenis hebben. Je zou bij de Jier kunnen denken 12 stammen, Joods. En bij de vrouw kun je denken de 12 oudsten in de hemel. Het zou kunnen.
Sowieso dat je die twee verhalen op parallel ziet. Want ja. Het woord altijd angst gaat het over.
Ze ja.
Er wordt gewoon in het verhaal zelf volgens mij een soort parallel gelegd op dat soort manieren. Omdat
ja.
Ik zou niet voor om dat te trekken. Dus je moest het naast elkaar leggen. En daar zit die boodschap van.
Ja, het hoort bij elkaar, hè?
Ja.
En de tegenstellingen zijn natuurlijk ook groot. Dus daarom vallen de tegenstellingen ook op.
Ja. Maar je hebt elk getal betekenis.
Ja, volgens mij niet. Maar volgens sommigen wel.
Hier zou het kunnen zijn dat het gewoon de betekenis is dat je die verhalen aan elkaar moet knopen.
Kan, ja. Dat je contact legt met die verhalen. Kan ook. Ja, ja, sommigen maken van elk getal heel wat. Hè. En er zijn natuurlijk wel getallen die hebben wel betekenis. En 10 wel, hè. De 10 vingers, 10 tenen. Dus is te maken met de verantwoordelijkheid van de mens. 7 is natuurlijk ook een bekend getal, hè? Een getal van God. 6 ook. Getal van de mens. Wel dat minder dan 7. 8 heeft ook een betekenis. Dus 7 en daarna een nieuw begin. Daarna de opstanding een nieuw begin. Dus er zijn 3 heeft ook een betekenis, opstanding. En dan stop ik mee. Maar verder weet ik het ook niet. Ja. Verder weet ik het ook niet.
Is dan nog een Joodse Kabbalah?
Kabbalah, ja.
Die doet heel veel met getallen.
Ja, ja, die kunnen alles bewijzen uit gevallen, ja. Maar zo slim ben ik niet. Ja, die letters, hè, ja. Nou, dan de geschiedenis van de koning Herodes. Uitgebreid, zei iemand. Waarom moet het... Zei jij, Janneke, dacht ik. Waarom moet die geschiedenis, de akelige, nare geschiedenis, zo uitgebreid worden verteld? Aan wie was het ook weer geschreven? Het was geschreven aan... Christenen onder... Rome. Romeinse keizers. Wat zou dit voor hun betekenen?
Herkenning.
Herkenning. Ja. Herodes nummer 1... ik denk dat Nero nummer 2 was, Claudius nummer 3. Ja, Claudius kwam voor Nero trouwens. Caligula was met het oprichten van de gebeeld in de tempel. Was nummer 2. En dan komt Claudius nummer 3. Dan komt Nero nummer 4. Domitianus nummer 5. En in onze huidige tijd hebben we Kim in Noord-Korea. En we hebben de Ayatollahs in Iran. En als andere landen heb je al. Het is de geschiedenis van de mensheid. En ik denk dat de eerste christenen ook zich heel vaak vertwijfeld hebben afgevraagd. Hoe kan het nou? Wij zien nu wie God is. Wij bekeren ons. We komen met elkaar in gemeente. En dan overkomt ons dit. Dit snappen wij niet. Ik snap het zo goed dat je dat niet snapt. En dat is ook de achtergrond van het evangelie. Ik zei de eerste keer, sommige uitleggers zeggen het belangrijkste vers van Marcus is, hij was in de woestijn te midden van de wilde dieren en de engelen dienden hem. Het is een situatie waarin ze leefden en waarin eigenlijk een heleboel christenen nog leven. Wij hebben een uitzonderingspositie. En of we daar nou veel beter van geworden zijn in de loop der jaren, dat is de vraag, hè. Want hoe kan het nou dat in Nederland de kerken leeglopen? Hoe kan dat nou? Terwijl hier alles mag. Heel apart. Dus dat is denk ik het antwoord op de vraag. Waarom wordt het zo uitgebreid? Want wat je ziet is gewoon totale willekeur. En ook, toch ook een beetje het ontzag en de angst die Herodes had voor Johannes. Toch was Johannes voor Herodes ook. Een bijzonder iemand waar hij een klein beetje ontzag wat angst voor had. En zo hebben de Ayatollahs in Iran ook respect en angst voor christendom. Daarom zijn ze ook zo fanatiek. Daarom zijn ze ook zo agressief tegen christenen. Omdat zij weten dat christenen sterker zijn. En ook al zijn er 6 vrouwen op een bank in een kamer... Dan zit daar een God achter die sterker is dan hun God. En ze weten dat gewoon. Vandaar dat ze ontzettend agressief zijn aan deze christenen. Omdat als christenen geen enkele kracht zouden hebben en er niets van uit zou gaan, zou het geen agressie opwekken. Dus het is heel dubbel in feite. Er zit angst in en er zit respect in. Herken je dat ook, Janneke, of niet? Dat men toch ergens zo agressief reageert omdat men...
Ja. Maar ik merk het wel, zeg maar, bij ons heb je natuurlijk de lokale sterke nog niet heel veel christenen.
Nee, nee.
Maar ik merk nu wel naar ons toe. Ja. Het was heel vriendelijk en heel lovend wat we deden. En nu worden we toch ingediend bij de overheid.
Ja.
Omdat we christenen zijn.
Ja.
Ja, en ze zien dat het wat doet met mensen.
Ze zien dat wat gebeurt.
Ja, ze zien wat er gebeurt. Het is echt inderdaad een macht iets.
Het is een macht.
Ja.
Ja. Ik ken een man die zit hier aan het rond. En die was een bekende tv-persoonlijkheid op tv in Iran. Die Iraniërs zeggen ook, hij had geen huis. Hij had een flat voor zichzelf alleen. En zijn vrouw was eerst tot geloof gekomen. En die kreeg een vrienden over de vloer. Nou, hij was tolerant. Want hij had een lieve vrouw ook. Ze zit er ook. Echt een aardige vrouw. Dus tolerant. Maar hij vond het belachelijk. Gewoon belachelijk vond hij het. Dus elke keer als die vrienden binnenkwamen. Hij dacht, ik wil even 10 minuten met ze praten. En dan maakte hij ze helemaal met de grond af. Hoe belachelijk het was. Maar hij zegt, ze bleven maar vriendelijk, hè. Ze bleven maar vriendelijk. Op een gegeven moment heb ik er maar mee gestopt met het afmaken. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga maar eens luisteren. En toen zei hij, toen is hij christen geworden. En toen zei hij op tv in een van die programma's, en zei, ja, islam kan, maar christendom kan natuurlijk ook. Dat was alles. Ja, nou zit hij hier, hè. Alles achter moeten laten. Omdat het zoveel agressie opwekt. Dat men zegt, ja, hier begint het mee. We moeten het mond snoeren. Maar het is de geschiedenis van de wereld, de geschiedenis van de mensheid. En ik denk dat die christenen in, zeg maar voor het gemak Rome, maar Italië, gedacht hebben, waar overkomt ons dit? Voor hun moet het een kwestie geweest zijn, ja, het overkwam Johannes ook. Toen al.
Het is ook weer een sandwich, hè. Het begint met dat de discipelen uitgezonden worden en dat staat zelfs gewoon weer. En ze dreven vele boze geesten uit en zelfs een medezieke met de orde in genezen. Dan komt het verhaal van Herodes. En vervolgens komen ze bij Jezus terecht en zijn dom en zo wat ze allemaal gedaan.
Ja, ik had het niet eens gezien, maar je hebt gelijk. Inderdaad. Ja, ook dat is plus min plus, hè. Ja. Ja, sommigen inderdaad worden ook sterker, gaan zich toewijden, juist door de verdrukking.
Ja.
Ja. Goed, ja, ik had het niet gezien.
Het is een essentieel deel van het gezond zijn.
Ja.
Kun je nog even herhalen dan, of gaat dat net zo?
Ik kan het even herhalen, we hebben het vaak, je ziet vaak in de Bijbel, degene het plus, min, plus. Je ziet hier het plus bij die, kun je het herhalen, Gert? Je kon het goed vertellen. Oh, ik heb het ding bij me. Je kan Gert niet verstaan. Moet even kijken hoor.
Begint vers 6.
Dat dus mensen genezen werden. Wacht even. Dan ben ik het verkeerde hoofdstuk, ben ik alweer. Ik kijk verkeerd. Vers 6 van hoofdstuk.
Hoofdstuk 6. En dan begint het bij vers 6. En dan staat in vers 12. Staat er dan van.
In vers 12 staat, en zij vertrokken en predikten dat zij zich zouden bekeren. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.
Ja, dus even voor de microfoon. Het begint met hoofdstuk 6. Zeg je? Oh, je hebt de microfoon. Oh, sorry. Sorry. Knip er gewoon uit, hè. We spoelen even terug en dan gaan we weer. Sorry, Fred.
En dan begint het verhaal van de dood van Johannes de Doper. En als dat verhaal afgelopen is, dan staat er, en toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij, en dat staat over Johannes, en dan gaat het vervolgens verder dat zij terugkomen, dat de apostelen terugkomen van hun tocht en het allemaal vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. En dat verhaal van Herodes zit er dus tussenin.
Ja. Tussen de beide geschiedenissen van volgen. Dus het volgen wordt eigenlijk alleen maar groter door de verdrukking. Hè? Dat zeiden ze ook, een bekend spreekwoord uit de 3e eeuw, dacht ik. Die zei, de gemeente is gebouwd op het bloed van de martelaren. Verdrukking heeft eigenlijk het tegenovergestelde effect, dat mensen zich meer gaan toewijden. Ja, en dat de gemeente dus groeit. Zien wij in hoofdstuk 6, zien wij dat de discipelen dus brood moesten uitdelen. Klopt hè? Korven enzovoort. Even voor een beetje achtergrondinformatie. De Jezus was niet de enige met discipelen. Er waren dus rondreizende rabbijnen, rabbies. Grote wijze rabbies die heel veel te vertellen hadden. Die verzamelden ook leerlingen. En dat is prima natuurlijk ook hè. Maar er was wel een formule voor. Jij werd een leerling van een rabbi als hij jou vroeg. Je werd uitgeselecteerd. En dat betekende dat je een paar dingen deed. Je luisterde zoveel mogelijk naar hem. Je keek zoveel mogelijk naar hem. Maar je deed ook allerlei kwijtjes. Gewone kwijtjes. Dat deden de discipelen trouwens ook, hè. Denk maar, hier moesten ze brood uitdelen. Ze moesten brood kopen met die Samaritaanse vrouw, weet je nog. Ze moesten de bovenzaal inrichten. Ze gewone kwijtjes, hè. Dat hoorde dus bij discipel zijn. En als je al die gewone kwijtjes voor de rabbi deed, daartoe bereid was, het gewone kleine werk, en leerde, op een gegeven moment mocht je dan in een hoger, dan kon je wat meer toevertrouwd. Dus we zien in de handelingen dat deze mensen die in het begin alleen maar brood moesten uitdelen, brood kopen, zaal inrichten, dat die gingen spreken. En toen gingen anderen weer zich bezighouden met de verdeling van het eten onder de weduwen. Dus dienen, en het is het evangelie van de dienaren, van de dienstknechten. Dat begint dus niet met op de kansel staan. Dat begint met gewoon klein werk. Gewoon klein werk. Gewoon praktisch werk. Dat kan zijn praktisch werk in de kerk. Dat kan zijn mensen bezoeken die ziek zijn. Gewoon klein werk. En wie in het kleine getrouw is, zegt hier Jezus, zal het grote worden toevertrouwd. Maar als iemand in het kleine niet getrouw is, wie zal hem het grote toevertrouwen? Hij niet dus. En zo, dienstknechten betekent gewoon met klein werk. Gewoon werken. Gewoon, het is niet leuk om zoveel mensen met die grote korven langs te lopen en dat weer te verzamelen. Is niet echt prettig, denk ik. Moet wel gebeuren. Je moet hier wat over zeggen.
Het verschil tussen die twee spijsdingen, dat snap ik niet goed. 4000 en 5000.
Ja.
Het
zijn twee spijzigingen, hè?
Maar zijn het ook echt twee verschillende geschiedenissen?
Zijn het twee verschillende geschiedenissen? Ja, voor zover we het weten wel, ja. 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 Ja, weet je, het duurt wel een tijdje voordat we weer leren, hè? Trouwens, spijziging is een van de heel weinige geschiedenissen die in alle vier de evangelie voorkomt, hè? Dus hoe je de Heer Jezus ook bekijkt, als de koning de Joden, Matthäus, als de dienstknecht, Marcus, als de ware mens, Lucas, of de zoon van God, alle vier noemen ze de spijzigingen. Er zijn heel weinig dingen die alle vier de evangelie voorkomen. Dus zijn lijden en sterven is natuurlijk heel typerend voor hem, waar het om gaat. En deze. Dus blijkbaar heeft elke evangelist gezegd, dit moet ik opschrijven, dit hoort bij de Heer Jezus. Het hoort dus bij de Heer Jezus dat hij eten geeft aan de goede en de slechte. De mensen die hem bespotten en hun grenzen die hem willen horen enzovoort enzovoort. Het is dus niet iets kleins, zeg je?
Het verhaal daarna ook, van de storm. Dat ja. Dat komt ook in alle vier voor. En wat ik daarvan
nog
opvind, is dat Matthäus de enige is die vertelt dat Petrus... Jezus, of vraagt om naar Jezus toe te gaan en dan vervolgens dreigt te drinken.
Ja.
Maar de rest zegt daar niks over. Maar het is onmiskenbaar hetzelfde verhaal.
Ja.
Zou niet kunnen dat er meerdere kinderen stonden op de Heer? Want Jezus ligt ook op een gegeven moment in een boot te slapen.
Eén keer ligt hij in een boot te slapen en de andere keer loopt hij voorbij, hè? Ja. Er zijn er ook twee, hè? Ja. Even wachten. Ja, toch maar.
Ik ga weer terug naar die spijsvinger. Ben je klaar?
Ja.
Is het toch zo dat die discipelen niet wat konden doen omdat Jezus er was en hij dus het wonder deed? Want hij vroeg eigenlijk van geen gein aan te eten.
Ja. Dus
ik vroeg me af hoe dat nou precies zat, want daarvoor hadden ze heel veel demonen uitgedreven, genezen gedaan. Maar dit konden ze blijkbaar niet. Was dat omdat Jezus erbij was?
Ze hadden heel weinig. En de les die ze moesten leren is, dat is de les die we allemaal moeten leren, dat we best tegen God mogen zeggen, maar ik ben niet zo goed, hè? Ik heb niet zoveel. Ik heb helemaal weinig te geven eigenlijk aan God. Ik bedoel, wie ben ik nou eigenlijk? En dat als we dat toch in de handen van God leggen, dat God er wel wat mee kan doen. En dat is denk ik een enorme verhindering voor een heleboel mensen die zeggen, ja, maar ziekenbezoek, hallo, wie ben ik, ze zien mij komen. Ik wil wel helpen in de keuken, daar gaat het niet om. Maar bijvoorbeeld iets met jeugd doen, ja, hallo, wie ben ik, weet je wel, wat heb ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb bijna niks. Maar de les hiervan is dat Jezus zegt, nou, je hebt toch bijna niks, dat is ook zo. Maar geef het maar gewoon. Het kleine beetje wat jij geeft, kan ik gebruiken. En dat is ook iets met dienen te maken heeft, hè. Ja.
En als Jezus er niet bij is, zijn ze wel in staat om die afhankelijkheid.
Ja. Ja, dat kan. Op andere momenten dienen ze weer op een andere manier. Hebben ze gezag van de Heer Jezus. Ja. Het is natuurlijk niet allemaal precies allemaal hetzelfde. Dat is altijd een ander aspect, hè. Toma, sorry.
Het is ook een periode.
Een periode.
Ja. Dat ze weer weggaan en weer terugkomen. Misschien ja. Daarmee te maken heeft.
En soms is het ook wel eens eventjes goed. Zeker na periodes dat wij iets gepresteerd hebben. Dan eigenlijk denk ik, oeh, nou, ik heb toch wel even demonen uitgedreven. Dat we daarna even moeten zeggen, ja, maar zoveel heb ik ook niet uit te delen. Hè? Dus eventjes weer een beetje. Soms moeten we ook weer een beetje dimmen, hè? Ja. Dat weet ik nog wel heel goed. Soms moeten we dimmen. Ja.
Dat is ook zo gek van dat verhaal, vind ik. Als. Dan hebben ze ook zeg maar van alles gedaan. De demonen uit de zieken genezen. En dan gaat Jezus naar de berg toe. De weerker op de berg komt hij terug. En dan komen ze bij die man terecht die zijn zoon zich in het vuur werpt. En dan kunnen de discipelen kunnen daar niks mee.
Nee.
En dan denk ik.
Ja, ik vind dat wel goed.
Ja.
Ik kan me herinneren, ik was net christen. Ik ben een keer verteld, dat heb ik in de boekenkast, dat ik het je verteld. Nee, ik was net christen, een jaar of twee. Een jaar of zo. En ik vond mezelf al een hele goede christen. Ja, dat kan, hè. Ik vond mezelf al heel slim enzovoort en heel goed. Ik dacht, oh nou, ik ben wel heel tevreden met mezelf. Ik leidde al een bijbelkring van studenten enzovoort. En ik kreeg wel verantwoordelijkheid. Ik was best wel tevreden met mezelf. Ik denk ook, God was ook wel tevreden met mij. Dat dacht ik zo'n beetje. En ik lag dus in bed, studentenkamer. En er waren boekenplanken. En die begonnen te kraken. Hele zware eiken boekenplanken. Ik had toen al veel boeken. Allemaal rijen achter elkaar. En die begonnen heel erg te kraken. Toen dacht ik van, nou, als dat zootje naar beneden komt vannacht. Dan ben ik er geweest, hè. Maar dat geeft niet. Ik ga toch naar de hemel. Maar. Laat ik mijn bed maar omdraaien. Ik draai mijn bed om. Dus andersom liggen. Toen dacht ik, ja, dan liggen er achter mij. Boeken. Maar als het nou naar beneden komt, dan gaat het zo vooruit. Dan ben ik er ook geweest, hè. Maar dat geeft niet. Ik ga toch naar de hemel. Of niet. Zou ik niet naar de hemel gaan. En het vloog me opeens aan. Ik denk, zou het wel waar zijn? En ik denk, oh, daar is het helemaal niet waar. Ik hou me gewoon voor de gek. Daar ben ik gewoon dood, hè. Dat is allemaal niet waar. En toen was ik nog heel netjes. Dus ik ging netjes uit bed op de knieën. Ik zei, oh Heer God, de eerste test zag ik al. De eerste beste test. Ik dacht dat ik een goede christen was. Maar het hoefde me te kraken en ik zak. En ik was er zo moe van, ik viel gelijk als een blok in slaap. Het heeft nooit meer gekraakt. En toen moest ik verhuizen. Ik heb blaren op de handen om die schroeven eruit te krijgen. Echt waar. Het was net alsof God zei tegen mij, zei, dim is een klein beetje. Ja. En soms moet dat gewoon, hè. Soms moeten we even een klein beetje dimmen, hè. Dat we echt denken, nou, zoveel heb ik niet, hè. Dan zijn we hier een beetje afhankelijk van God, hè. In plaats van dan praatje. Toch? Herkennen jullie het ook een beetje? Ja, ik wel. Die geschiedenis trouwens van het op het water lopen. Wat is nu in deze periode de meest populaire deel van de evangelie? Wie weet dat? Ik sprak een man uit Irak en die zei, ik ben al een jaar in Nederland. Ik heb er al 8 preken over gehoord. Wat gedeelte bij ons ontzettend populair. Zeg je? Nee, een preek of een onderwerp van de Bijbel. Niet lopen over het water. Ik heb er ook 8 preken over gehoord. En die man heeft binnen 1 jaar al 8 preken over gehoord. Wat ontzettend populair. Kan ook, ja. Verloren zoon. Schilderijen, voor iedereen kent de verloren zoon. Hoeveel preken hebben we daar al niet over gehoord, over de verloren zoon? Nou, waarom? Dat is natuurlijk nu voor ons, hè. Want onze kinderen verlaten de kerk, komen niet meer naar de kerk. Tenminste, breed gezien dan, hè. Heel veel ouders moeten zeggen, ja, ik heb een zoon of een dochter die nergens meer aan doet. En ik hoop maar dat hij terugkomt. En dan ben je blij met elke keer dat hij toch eventjes iets positiefs zegt. Dus de verloren zoon is voor ons een enorm item. Nou, wij weten, de eerste eeuw was verloren zoon totaal geen item. Er is geen enkele afbeelding van een verloren zoon. De afbeelding in de sarcofagen, in de catacomben. De afbeelding die het meest gevonden werd, was hij loopt op het water.
Dat was
hij loopt op het water. Dat is de meest populaire afbeelding die er was. Goede herder, schaap op zijn schouder en deze. Dus sprak de christen enorm aan. Waarom zou het eerste christen zo aangesproken hebben? Wat denken jullie?
Het macht over alles.
Hij staat boven de ellende, hè? Boven de storm waarin je dreigt te verdrinken. Boven de verdrukking. En dan als je verdrukking bent, dan denk je dat je verdrinkt. Dat alles misgaat. En dan roep je, het helpt niks. En misschien bidden ze wel dat de keizer sterft. Of de keizer zich bekeert. Maar het gebeurt gewoon niet. Dan lijkt het net alsof de Heer Jezus slaapt. Dan lijkt het net alsof de Heer Jezus voorbij loopt. Zo voel je dat. alsof hij wel geïnteresseerd was, maar gewoon dit moment even niet met jou in bemoeid. Dat gevoel heb je dan. Maar binnen ons suf, maar de verdrukking is er, de vervolging is er, en het is net alsof hij eens voorbij loopt. En dat hij dan toch in de boot komt en toch laat zien dat hij boven alles staat, boven ellende, boven de dood ook, hè, boven de dood. Dat was natuurlijk wel iets, hè. Dat was voor hen wel de grote troost. Dat is één verhaal uit de tweede eeuw, dat vind ik zelf zo'n mooi verhaal. Dat was niet in Italië gebeurd, maar in het huidige Turkije. Er was een arena. En daar werden ook als pauzenummer, want het waren pauzenummers, hè, werden christenen gevoerd aan de wilde dieren. En er liepen in de arena twee vrouwen liepen erin. Eén rijke Romeinse vrouw, dat kun je zien, het haar verzorgd, de nagels prachtig, alles pico 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 bello. En de slavin liep ernaast, kun je ook zien dat slavin was. En ze liepen hand in hand, volgens die schrijver. Dat was heel apart. En ze zongen samen een lied. En zo gingen ze de wilde dieren tegemoet. En dat moet zo indrukwekkend geweest zijn, dat die mensen in de arena hebben gehuild en hebben geroepen: laat die mensen toch vrij. Maar het was al te laat. Die reden stond er boven de dood. En dat heeft, ja, dat heeft die mensen in die tijd enorm aangegrepen. Dus op sarcofagen en afbeeldingen zie je heel vaak die beelden, dat die reden loopt op het water. Zo zie je maar, hè. Zo heeft elke geschiedenis voor elke tijd zijn extra lading, hè. Oké, zullen we eens verder kijken. Wat vond u nog meer moeilijk? Ik weet zeker dat één gedeelte heel moeilijk is. Als voorbereiding heb ik het helemaal opgezocht, dus...
We zijn wel een beetje bereid, maar wat ik het bijzonder vind is dat ze Jezus aan willen raken en dan verwachten dat ze beter worden. Zou ik nu niet bedenken dat ik iemand aan wil raken, dat een arts of zo, ik heb niet bedenken, ik raak hem aan, dan wordt het beter. Maar wat is het daar? Er moet een soort van idee achter gezeten hebben.
Ja, ook iets van intimiteit, hè? Echt contact.
Misschien is het ook gewoon een keer op die manier gebeurd, per ongeluk, toevallig.
Ja. Kan ook.
En dat ze daarna dachten, oh, dat is dus blijkbaar wat werkt. Dat moet wel melden. Je had een soort dat water wat je aan kon raken, waardoor je beter...
Ja.
Ik zat de stad van Mozes, die hadden ook zo'n magisch iets.
Ja, daar moest je naar kijken.
Ja, die slang moest je naar kijken. Het was niet van Elia, de mantel of zo. Dat
ja.
Die schaduw was er wel eens ook een keer beter.
Ja.
We zijn natuurlijk ook moeilijk, hè?
Ja.
We geloven niet.
Ja,
dat zijn niet in teken, zeker.
Ja.
Het is anders.
Ja. Ja, dus toch staat er meerdere malen ook dat hij Jezus die vrouw aanraakte, hè? En de melaatse aanraakte. Ik denk zelfs dat het te maken heeft met echt met intimiteit. Ja. Ik bedoel, als ik naar je toe loop en ik pak jou zo beet, is dat toch iets intiems, iets warms.
Ja.
Echt contact, hè?
Ja. Zijn tong aanraken en iemands ogen aanraken.
Ja, ja. Hij raakt de plekken aan waar het zeer doet, hè? Waar het niet goed is. Ja. Geef niks.
Dat bij die uitzending dat Judas dan ook meegegaan is. Dus die heeft ook erbij geweest dat die mensen geneesd
werden. Ja.
Dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
Bij die uitzending staat niet dat Judas dat niet of het zal apart genoeg zijn.
Nee.
Dat vind ik wel heel bijzonder.
Is het ook.
Ja.
Ja. Je moet het niet te lang maken. Hè. Wat ik het meest bijzondere vind van Judas is dat als op een gegeven moment de Jezus zegt, iemand van jullie zal mij verraden, niemand weet wie het is. Ik moet eerlijk zeggen, stel je voor dat wij drieën met elkaar optrekken. En één van jullie is constant bezig mij te belasten achter mijn rug om. Me onderuit te halen, lelijke dingen over mij te zeggen, dingen van mij te jatten, uiteindelijk mezelf overleven aan de dood. En ik weet dat 3 jaar lang. Zou je dat aan mij kunnen merken na 3 jaar? Vast wel. Als ik dan na 3 jaar zou zeggen, één van jullie zou mij verraden, dan zou iedereen zeggen, oké, daarom heb je dus een hekel aan je ene vent al die tijd gehad. En de Heer Jezus heeft allemaal dus oprecht evenveel liefde gegeven, hè? En respect, dat vind ik zo bijzonder. Terwijl hij het dus wist. Ja, maar het was toch Judas' eigen verantwoordelijkheid. Het was wel zijn dood. Natuurlijk kun je zeggen, het moest gebeuren, maar het was wel zijn dood. Ja, maar toch vind ik het bijzonder dat de Jezus dat nooit heeft laten merken. Terwijl hij het wist, gewoon. Dus hij geeft dus zonder enig onderscheid. Hè? Terwijl natuurlijk in de eerste gemeentes zijn er ook mensen geweest, ook nu in Iran en in andere landen, zijn er de gemeente mensen die een tijd lang met de gemeente meedraaien. En dan op een gegeven moment zeggen van, weet je, het is bullshit gewoon, het is wit niks. En niet alleen de gemeente verlaten, maar zelfs naar de overheid gaan om de gemeente aan te geven. Dat gebeurt nu nog steeds, hè. En dat ze toen ook gebeurd zijn. Dus ook in Judas hebben zij herkend. Er is een Judas in ons midden. Oké. Had je nog meer iets? Dat was het. Nog iets verder?
Ook in hoofdstuk 6, vers 52. Het begint bij 51. En hij klom bij hen in het schip. En de wind ging liggen. En dan. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld. Want zij waren bij de broden niet tot het inzicht gekomen. Maar hun hart was verhard.
Ja.
Nee, welk inzicht?
Dat hij de zoon van God was. Macht had over de zee. Denk ik. We zien ook dat in de evangeliërs ook heel langzaam leerden. Hè? En dat mag gelukkig ook. Hè? Petrus in eerste instantie vond het een krankzinnig idee dat hij deze sterven, weet je nog? Hij zei, verf, dat kan helemaal niet. Hij moest ook heel erg wennen aan het idee dat niet-Joden ook tot geloof zouden mogen komen. Hè? Zelfs in handelingen nog. Er zat ook een groeiproces in. Hè? En wij kunnen dingen zien, zo. En iemand kan in de kerk in Dronten de afgelopen maand is er iemand geweest. Die kennen ze van de rolstoel. En die stond gewoon op een gegeven moment op het podium. Die zei, ik ben genezen, ik kan weer lopen. En er zullen mensen zijn die in hun hart geraakt zeggen, wat is God geweldig. En er zullen ook mensen geweest zijn die zeggen, ja, wat een aansteller. Ja. Dat zal een natuurlijke oorzaak voor zijn. Ik bedoel, niet elk wonder leidt tot geloof, hè? Toen niet en nu niet. Zullen een beetje verder gaan? Vonden jullie de Syro-Fenicische vrouw een makkelijk stukje? Hoofdstuk 7. Mooi stukje? Oké, nou, vertel eens. Ja. Is het ook. Maar vers 27 dan en 28. 27 met name. Vind je dat niet moeilijk? Oké.
Ja, dat eerst de Joden dus aan de beurt
waren. Ja.
Maar toch, dat zij dat geloven dat ze dan toch verzameltjes mochten hebben daarvan.
Ja.
Maar dat die echt zijn honden, hè?
Ja, honden.
Ja.
Ja, de heilige matige honden. Vermoed dat de heiden.
Jawel, maar...
Ja,
ik denk dat in deze tijd.
Ja. Ja, maar daarom juist, ja, dat ze dan toch nog zegt van, geef me dan van die kruimel.
Ja, nee,
dat vind ik ook.
Ja. Grappig hoe zijn perspectief heel anders
was. Ja, ja, goed. Ja. Ik heb er meerdere commentaren opgezocht. Want ik denk, er wordt vast ook vragen over gesteld. En iedereen zit er een beetje mee. Met name met het lijkt net alsof die reden zegt, jij niet. Gewoon nee. Dat lijkt er net op. Totdat er iemand zei, en dat vond ik al mooi. Dit was een gesprek, niet een gesprek tussen de Jezus en die Fenicische vrouw. Dit was een gesprek met iedereen om hem heen. Al Joodse discipelen zaten te kijken. Iedereen luisterde. Het was een openbaar iets. En die vrouw komt. En die zegt dus... Een Griekse, Syro-Fenicische. Ik wil genezen worden. Over de demonen uit mijn dochter tenminste. En al de discipelen denken van... De Messias is voor de Joden. En de Jezus zegt dan... Laat eerst de kinderen worden verzadigd... Want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen... En de honden voor te werpen. En dan zegt hij eigenlijk tot zijn discipelen. Zo zei die ene uitlegger dat. En eigenlijk zei die discipelen allemaal... Ja, dat vinden wij. Ja, daar zit het helemaal mee eens. Het is niet voor Grieken. Het is niet voor Syriërs. Nee, dat klopt. Eindelijk zegt hij precies wat uit ons hart is. En die vrouw zegt dan gewoon, jawel, maar wij krijgen het eten toch van de kruimels van de kinderen. En dan zegt hij, vanwege dit woord ga heen. Hij zegt, je hebt groot geloof. Groter geloof dan die discipelen om mij heen. Want die waren er helemaal niet aan toe. Nou, zo zou je het kunnen uitleggen. Maar het klinkt een beetje raar. Het is nee, zegt eigenlijk. Hè? Ja, om het geloof van de vrouw. En dat is natuurlijk was een heel moeilijk iets voor de Joden. Joodse gelovige mensen, ook de discipelen, om te zien dat het heil uitging naar de heidenen. Dat is echt heel lastig. En we lazen hoe moeilijk Petrus dat vond in de handelingen. Na de opstanding al. Met deze vrouw is al een...
Maar toch vind ik het altijd een pad dat de Joden er zo moeite mee hebben. Ik wil toch graag dat iedereen gelukkig wordt en genezen wordt.
En... Ja, als ze Jood worden. Ja, dat was het wel. Dus ze gingen dus wel uit. Ze gingen wel, maar de boodschap was, jullie moeten Jood worden. Dus jullie moeten, en de strenge rabbijnen zeiden, dus ook besneden. En de soepele rabbijnen zeiden, nou, dat is wel erg pijnlijk. Dat was ook heel pijnlijk natuurlijk, voor volwassen mensen zonder verdoving. Dopen is ook goed, was een alternatief. Maar ze moeten wel Jood worden. Dat was gewoon wat men dacht.
Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het was een God van een volk. Zeg
maar. Ja. Dus men vond het heel moeilijk.
Die boodschap die Johannes eigenlijk bracht, dat het koninkrijk nabij kwam, zeg maar. Ik heb telkens het gevoel dat je die verhalen ook ziet gebeuren. In dit verhaal ook, zeg maar. Dus alsof Jezus, zeg maar, in het begin was het inderdaad helemaal niet voor de heidenen. Maar in dat verhaal ontpopt het als het ware dat het wel voor ook voor hen is. Dat je dat in Marcus ziet. Dat het telkens weer, het is niet, zeg maar, het moet verborgen blijven. Het mag niet over gesproken worden. Maar aan het einde is het voor iedereen weer helder.
Ja.
Dat die kleine verhaaltjes telkens ontpopt.
Ja.
Maar toch ook meer omdat de Joden toch ook afwezen over het algemeen. Daar zijn daar gaat naar de
rijden. Nou ja, dochtertje van Jairus, bloedvloeiende vrouw, dochtertje toch genezen. De Heer is komt toch terug tot het volk Israël. Zit het in, hè? Maar daar mogen we alle voorzichtig mee zijn met die uitleg. We mogen niet zeggen aan de hand van dit soort geschiedenissen. Dan moet je echt de brieven erbij pakken. Hè? Moet je echt zeggen, Romeinen 19, 11. Dat is een theorie. Aan de hand van die theorie mag je de evangelie uitleggen. Je mag toch niet zeggen van dit verhaaltje maak ik zelf een draai van. Daar moet ik erg voorzichtig mee zijn. Hè? Schrift met schrift vergelijken. En dan zijn de brieven van Paulus en Petrus natuurlijk heel doorslaggevend. Als het ware geven die de theorie die we nodig hebben om de evangelie te kunnen begrijpen. Of het zijn woorden van de Heer Jezus zelf in de evangelie. Maar we mogen natuurlijk niet een gebeurtenis zomaar aangrijpen om hele theorieën aan vast te hangen. Het moet gecombineerd zijn met wat in de brieven staat. Nou kijk je een beetje bedenkelijk. Daar ben ik niet helemaal mee eens.
Ik moet er
even over nadenken. Oh, even nadenken. Oké. Nou, het is 9:10. Heeft er nog iemand iets? Dus, nou, laten we zeggen, dat is weer een oefening vanavond in zien hoe je de evangelie kunt lezen. Toch? En dan, zo kunnen we de andere evangelie ook lezen. En dan gaat er steeds meer. Dus morgen aan de cursus leren biddend luisteren. Daar ben ik zelf ook naartoe. Dat moet ik ook echt leren. Dat wil ik graag leren. En dit is een kwestie van leren lezen eigenlijk. Hè? En allebei helpt gewoon, tenminste. Dat denk ik. Nou, dankjewel.
Heel mooi, Theo, dankjewel. Ik stel voor dat we een lied zingen. Dat had ik eigenlijk eerst willen doen, maar was ik vergeten, maar dat dacht ik nu. Ik dacht een oude klassieker, 3:29. U bent Heer van de Schepping. En er is altijd iemand wel die hierin kan zetten, dus ik kijk stiekem rond. 329. Kennen jullie niet? Oh, nou, dan leer je maar hoor. Ja.
Ik ben hier van mijn hart, hier van het land en de zee. U bent hier de hemel van voor alle tijd en hier alle eeuwen bij zijn.
Nou, dat ging prima, toch? Zo. Zal ik met gebed afsluiten? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u nabij was. Dat we uw woord mochten lezen, daaruit mochten leren. Dat we van elkaar mochten leren. Dank u wel voor de dingen die Theo ons geleerd heeft. En dank u wel, Heer Jezus, dat u zelf in ons midden was. Dat u de God bent die leeft. Dat u een God bent die regeert over het land en de zee. Dat u regeert over ons leven en dat u regeert in ons hart. Wilt u nabij zijn deze avond? In de naam van de Heer Jezus bidden we dat. Amen. Nou, hartelijk dank weer. En wel thuis en tot volgende week.